Mooi om hier vanochtend weer voor te mogen gaan. Vorige week was ik op Reflect Weekend met 350 tieners en leiders. Dat was ook fantastisch. Prachtige keuzes gemaakt door tieners om Jezus te volgen. Om zich te laten dopen. Inderdaad, vanochtend op de hoofdlocatie mogen we ook twee grote doopfeesten hebben. Maar ook wij mogen hier op deze plek in Jezus' naam bij elkaar zijn. En ik wil vandaag beginnen met de visie. Wie kent de visie? Dat blad van de EO. Best wat mensen toch hier. Nou, mijn ouders die zijn altijd lid geweest van de EO, dus zij hadden ook iedere week de visie. En ik moet je eerlijk bekennen dat ik hem iedere week las. Niet omdat ik de programma's wilde checken die op tv kwamen. Ook niet omdat ik geïnspireerd wilde worden door de artikelen die erin stonden. Ik las de visie voor de ingezonden brieven. Meer mensen die de ingezonde brieven lazen van de visie? Kijk, er zijn er een paar. Ja, ik vond het fascinerend wat voor dingen mensen daarin schreven. Natuurlijk waren er altijd van die lieve zusters in de Heer die een mooie brief schreven naar de EO om een hart onder de riem te steken. En er werd zo'n brief geplaatst in het einde van het blad, van de visie. Maar mensen gebruikten vooral die rubriek om hun klacht te kunnen laten horen. Over alles waar ze het mee oneens waren of tegenaan liepen, wat de EO volgens hun verkeerd deed. Dan klommen ze in de pen en dan schreven ze die brieven en die werden dan met of zonder reactie van de redactie geplaatst in het blad. Zo waren de mensen die bijvoorbeeld schreven, iemand schreef zus, maar dat klopt helemaal niet, want het is zo. Of mensen schreven, hoe kunnen jullie toch een programma maken met iemand als Gordon? Of weer andere mensen, daar heb ik heel veel brieven over gelezen, die zeiden, de muziek, het geluidsvolume en de lichten van de eeuwen jongerendag, die zijn van de duivel. Ja, mensen die maken zich druk om van alles en nog wat. En wat ik vooral eindeloos boeiend vond, was de stelligheid waar mensen hun klacht mee lieten horen. Ik bedoel, oké, vrijheid van meningsuiting, dat snap ik dan nog. Maar mensen lijken niet eens meer door te hebben dat wat ze schrijven in zo'n rubriek een mening is. Ze zetten het neer als een stelling. Nou, vandaag de dag klimmen we niet zo snel meer in de pen. Want we hebben social media, dus we kruipen achter onze telefoon of achter de computer. Maar social media gebruiken we ook veel om onze klachten in het dagelijks leven te kunnen omschrijven. We klagen over het weer of over voetbal of de politiek of over strubbelingen in het publieke leven. Of over bedrijven die in onze ogen iets verkeerds hebben gedaan. We vinden het heerlijk om via social media te klagen. En soms kom je dan ook nog wel grappige conversaties tegen op social media. Omdat bedrijven reageren op de klachten die ze krijgen, die vervolgens voor iedereen te lezen zijn. Zo stuurde ene Cedar Dre een keer een tweet naar Domino's met de boodschap. Yo, ik heb pizza besteld. Maar die kwam zonder toppings of iets. Het is gewoon brood. Domino's stuurde meteen een reactie. We vinden het vervelend om dit te horen. Kun je dit laten weten aan onze vrienden van Domino's UK? Ze kunnen je helpen. Waarop Cedar Dre reageerde met, laat maar, ik had de doos ondersteboven opengemaakt. En een andere keer was ene Joe Santigato, die klaagde op een hele subtiele manier toen hij twitterde met het fastfoodrestaurant Taco Bell. Hij zei bedankt voor het eten, waarop Taco Bell naar Joe terugstuurde, graag gedaan, wat kreeg je? En Joe antwoordde, ik kreeg diarree, maar het was het wel waard. Waar klaag jij graag over? Richt je even tot je buurman of buurvrouw en vertel even kort waar jij graag over klaagt. Nou, ik merk dat er al gelijk weer hele gesprekken ontstaan. We hebben heel wat te klagen. Maar ik wil vandaag met jullie stil gaan staan, als ik de aandacht weer mag. Ik wil vandaag met jullie gaan kijken in het woord van God in de Bijbel naar Paulus, die ook iets te klagen heeft. En Paulus die klom vaak in de pen om brieven te schrijven. En vaak deed hij dat om christenen te bemoedigen, om ze aan te vuren. Maar af en toe klimt Paulus ook in de pen, omdat hij zo verbolgen is over iets wat er gebeurt in de kerk, in de gemeente van Jezus Christus. Ja, dat hij niet kan wachten tot zijn volgende bezoek, maar dat hij zo snel mogelijk die brief moet sturen om duidelijk te maken dat het helemaal de verkeerde kant op gaat. Hij houdt ervan om zijn lezers flink wakker te schudden. En vanmiddag wil ik met jullie kijken naar Galaten 3, waarin Paulus dat opnieuw doet. Laten we dat samen lezen. Galaten 3, de versen 1 tot 5. Galaten, u hebt uw verstand verloren. Wie heeft u in zijn ban gekregen? Ik heb u Jezus Christus toch openlijk en duidelijk als de gekruisigde bekendgemaakt. Ik wil maar één ding van u weten. Hebt u de geest ontvangen door de wet na te leven of door te luisteren en te geloven? Bent u werkelijk zo dwaas weer op uw eigen kracht te vertrouwen en niet langer op de geest? Is alles wat u hebt meegemaakt dan voor niets geweest? Dat kan toch niet? Geef God u de geest en goddelijke krachten, omdat u de wet naleeft, of geeft hij ze omdat u naar hem luistert en op hem vertrouwt? Dat is duidelijke taal. Paulus maakt de Galaten uit voor een stelletje idioten die hun verstand verloren zijn en die door waanzin gedreven totaal op het verkeerde spoor terecht zijn gekomen. En sommige christenen hebben altijd een beetje moeite met Paulus wanneer hij zo'n toon aanslaat in de Bijbel. Meerdere keren, moet het allemaal zo hard? Kan het niet wat vriendelijker, wat liefdevoller? Maar ik hou ervan. Ik hou van die toon van Paulus. Want Paulus vindt het niet gewoon een beetje jammer wat hij ziet. Nee, Paulus vindt het verschrikkelijk. Paulus is oprecht verbolgen over datgene wat hij ziet in de kerk. Hij wordt er diep door geraakt. En zijn emoties zijn door elk woord wat we net gelezen hebben te horen. Paulus vindt het echt belangrijk. Maar wat raakt hem dan zo? Wat maakt hem dan zo gefrustreerd? Waarom kruipt hij zo heftig in de pen? Wat hem raakt, is dat de jonge gelovigen van Galatië wettisch zijn geworden. Ja, ze hebben Jezus eerst leren kennen, maar terwijl ze de Bijbel aan het bestuderen waren en bij het Oude Testament kwamen en de wetten en de regels, de geboden van God lazen en besloten om daarvan uit te gaan leven en aanpassingen te maken op hun leven en anderen op aan te spreken als ze dat niet deden, zijn ze wettisch geworden. En ik denk dan, elke keer weer als ik dat lees, wat is daar nou mis mee? Denk je dat ook? Wat is daar nou mis mee? God heeft toch de wet gegeven? En laten we eerlijk zijn, dit doen toch heel veel christenen? Dit doen we toch allemaal. We willen allemaal zo goed mogelijk leven voor God. En daarom willen we weten wat God goed en slecht vindt, zodat we de juiste keuze kunnen maken. Je wil niet weten hoe vaak ik de vraag krijg van mensen die zeggen, vindt God het goed, vindt het geloof het goed, dat, puntje, puntje, puntje. Die vraag krijg ik van niet-christenen, maar ook van christenen. We zijn continu op zoek naar de kaders waarbinnen we ons christenleven kunnen leven. dat doen we toch allemaal. Wij mensen proberen God, onszelf en de wereld om ons heen te begrijpen en te beheersen door te leven volgens voorschriften en regels uit de Bijbel. Door middel van de wet kunnen wij zelf controle houden en controle uitoefenen op het leven zoals dat hoort te zijn. Een godsdienstwetenschapper zei een keer tegen mij, ze zei, Mark, de meest logische godsdienst in de wereld is de islam. De meest logische godsdienst in de wereld is de islam. Iedereen kan begrijpen dat door het doen van goede werken en goede daden je uiteindelijk voor God komt te staan, je daden worden gewogen en als je het goed genoeg hebt gedaan, dat je dan de hemel mag binnengaan. Ieder mens kan een godsdienst als de islam bedenken. Maar als ik kijk naar het christendom, dan zie ik daarin niet heel vaak heel veel verschil. Want ook christenen kunnen met dat idee leven. Als ik maar goed genoeg leef, dan aan het eind van mijn leven legt God al mijn daden op een weegschaal. En als ik maar goed genoeg heb geleefd, dan mag ik de hemel binnengaan. Een logische religie. Een logisch geloof. Een logische godsdienst. En daarom lezen we als christenen de 10 geboden hardop voor. En daarom fluisteren we achter elkaars rug over de tekortkomingen van anderen. En daarom is ons lievelingsonderwerp zonde en vergeving het belangrijkste onderwerp geworden in het christelijke geloof. Op deze manier moeten wij onze plek in de hemel toch zeker wel verdienen. En precies daar komt Paulus tegen in opstand. Wat zijn jullie aan het doen? Hoe kunnen jullie zo dom zijn? Hebben jullie dan echt je verstand verloren? Laten jullie je opnieuw beheersen door de wet? Want wanneer je focust op de wet, dan verlies je waar het ten diepste om gaat. Paulus zegt, dan laat je je niet langer leiden door de geest van God. Nee, dan doe je het allemaal weer zelf. Dan heb je God helemaal niet nodig. Als wij precies weten hoe het moet, wat de regels zijn, wat de afspraken zijn en we leven ernaar, dan doen we het zelf. En daar is Jezus niet voor gekomen. Paulus is heel duidelijk. Een leven met God draait niet om regels en wetten. Nee, het gaat om iets heel anders. En dat legt hij heel duidelijk en haarfijn uit. Laten we de laatste verse kijken van dit hoofdstuk. Het hele hoofdstuk is heel boeiend. Mag je thuis lezen. Maar de laatste verse vanaf 23. Dan zegt Paulus, voordat dit geloof kwam, werden we door de wet bewaakt. We leefden in gevangenschap tot het geloof geopenbaard zou worden. Kortom, de wet hield toezicht op ons, totdat Christus kwam, zodat we door ons vertrouwen op God als rechtvaardigen konden worden aangenomen. Maar nu het geloof gekomen is, staan we niet langer onder toezicht. Want door het geloof en in Christus Jezus bent u alle kinderen van God. U alle die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen. U bent allen één in Christus Jezus. Wauw. In het leven met God gaat het niet om de wet. In het leven met God gaat het om het geloof in en de eenheid met Jezus Christus. En laat me dat vanmiddag een beetje verduidelijken aan de beelden die Paulus hier gebruikt. Het beeld van een toezichthouder en het beeld van een vader. Voordat ik in de Stadskerk ging werken, was ik jeugdhulpverlener. Ik werkte bij het Leger des Heils eerst en daarna bij ACARE, kinder- en jeugdpsychiatrie. Ik werkte in huizen waarin kinderen en tieners die uit huis waren geplaatst door persoonlijke problematiek of door problematiek van hun ouders, tijdelijk of voor langere tijd woonden. En terwijl ik daar werkte, ontdekte ik dat er geweldige mannen en vrouwen werken op die plekken. Mannen en vrouwen die bereid zijn om het beste van zichzelf te geven ten behoeve van deze kinderen. Ik heb zoveel liefde en genade gezien, ook bij mensen die Jezus niet kennen, maar wel iets van zijn karakter en persoonlijkheid mochten uitdragen naar deze kwetsbare doelgroep. Ik vind het super dat er huizen zijn als deze in ons land, waarin kinderen en tieners opgevangen kunnen worden als het leven even niet gaat zoals het zou moeten gaan. En in deze instellingen krijgen ze een warm bed. En ze krijgen iedere dag lekker eten en drinken. Ze krijgen een luisterend oor. Ze krijgen een helpende hand. Eigenlijk krijgen deze kinderen alles wat een kind zou moeten krijgen. Behalve een vader en een moeder. Ja, we werkten daar wel als volwassenen. Maar we waren daar aangesteld als toezichthouders. We moesten met elkaar in een huis leven. En wij deden ons best om dat zo goed mogelijk te doen. Om manieren te zoeken waarop we daar samen met die kinderen konden samenleven. En hoe doe je dat? Dat doe je door het opstellen en het hanteren van regels. Eindeloos veel regels. Regels die ons vertellen hoe we met elkaar om moeten gaan. En door de regels te hanteren, lukte het ons om toezicht te houden. Tegelijkertijd benadrukte de regels ook steeds opnieuw dat de groep geen thuis was voor deze kinderen. Want sommige regels waren zo anders dan thuis, dat het de kinderen niet lukte om daaraan te wennen. En ze steeds opnieuw het gevoel gaf dat ze daar niet echt thuis hoorden. En andere regels waren in hun ogen zo streng, dat ze het gevoel gaf dat ze geen vrijheid hadden om zelf te kiezen. Dat ze zich op die plek opgesloten voelden, als in een gevangenis. En weer andere regels die riepen zoveel weerstand op, dat af en toe kinderen ontzettend agressief werden, buiten zichzelf. Ondanks dat de regels die we bedachten waarschijnlijk best goed waren, gaven ze de kinderen nooit het gevoel dat ze thuis waren. Op dezelfde manier heeft de wet van God toezicht over ons gehouden. Voordat Jezus kwam, gaf God de wet, zodat wij ons leven konden beheersen. Zodat we controle erover konden uitoefenen. En sommige mensen lukte het en anderen wat minder en anderen gingen totaal de verkeerde kant op. Maar bij iedereen was het resultaat hetzelfde. Er was afstand met God. Wat de wet kon doen, was dat we zo goed mogelijk probeerden te leven. Wat de wet kon doen, is dat we onze uiterste best deden. Maar wat de wet niet kon doen, was ons verbinden aan God. God bleef een soort toezichthouder, die vanuit de hemel neerkijkt naar de aarde en beoordeelt hoe goed of slecht wij het doen. Maar God vond het verschrikkelijk. Want vanaf het begin van alle tijden ging zijn hart uit naar de mensen. Hij wilde geen toezichthouder zijn. Hij wilde geen regeltjes geven om de mensen te helpen zo goed mogelijk met elkaar te leven. Zodat er vrede kon zijn. Zodat het leefbaar kon zijn. Zodat het leven beheersbaar kon zijn. Nee, God die wilde onze vader zijn. God wilde zoveel dichterbij komen dan dat. Hij kon geen genoegen nemen met hoe het ging. En een vader is iets heel anders dan een toezichthouder. Met een vader voel je je verbonden. Door een goede vader voel je je gekend. Bij een goede vader voel je je thuis. En dat betekent niet dat regels niet meer belangrijk zijn. Want een goede vader stelt ook regels. Maar deze regels worden niet opgelegd door iemand die op afstand staat. Deze regels ontstaan vanuit een liefdevolle, intieme relatie. Deze regels ontstaan vanuit verbinding. Waarbij de vader zegt, dit zijn de omgangsregels. Dit is de manier waarop wij met elkaar om willen gaan. En door het volgen van zijn regels laat je zien, ik vertrouw u, papa. Vader God, ik geloof dat u beter dan mij weet wat goed voor me is. En daarom wil ik de weg gaan die u voor me wil gaan. En als kind wil je toch ook graag je vader trots maken. Er zijn wel regels. Maar die zijn gebaseerd op wederzijdse liefde, waardering en relatie. Die hebben niks te maken met beheersing. Hoe wordt God je vader? Hoe word je zijn kind? Door niet langer de focus te leggen op de wet, maar op Jezus. Wij lezen hier bewust in deze kerk niet de 10 geboden voor. Want wij willen de naam van Jezus proclameren. We willen je hier niet wijzen op je zonde. We willen je hier wijzen op de genade van Jezus. We willen niet dat het hier draait om religie. We willen dat het hier draait om relatie. En daarom kijken wij naar Jezus. En daarom proberen we jou elke zondag opnieuw mee te nemen naar Jezus. Maar alleen kijken naar Jezus is niet genoeg. Want Paulus zegt, je moet één worden met Jezus. Pas dan kun je onderdeel uitmaken van Gods gezin. En één worden met Jezus, het klinkt zo ingewikkeld en onbegrijpelijk. En tegelijkertijd is het ook heel logisch. Want God de Vader heeft maar één kind. Zijn enige zoon is Jezus. Dus hoe kunnen wij kinderen van God worden? Door Jezus te worden. Door één met Jezus te worden. Als er geen onderscheid meer is tussen mij en Jezus, omdat we één zijn, dan ben ik dus ook zijn zoon. Als jij één bent met Jezus, de enige zoon van God, dan ben jij dus ook Gods dochter, Gods zoon. Wij kunnen kinderen van God worden alleen, slechts alleen, door de verbinding met Jezus Christus. En als Jezus dan jouw Heer is, als jij Jezus gevonden hebt en je hebt je verbonden aan Hem, als je bent aangenomen als zoon of dochter van de Allerhoogste Koning, laat dan ook niemand dat nog van je afpakken. Geen enkel mens, geen enkele godsdienst kan zoiets absurds bedenken als religie. Maar dat komt ook omdat God het zelf heeft bedacht. Word één met mijn zoon. En dan ben jij mijn kind. En je wordt één met Jezus, zegt Paulus, door je met hem te omkleden. U allen die door de doop één met Christus Jezus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Je doet als het ware Jezus aan als een jas. Zoals een jas en jij niet meer van elkaar te onderscheiden zijn als je hem aantrekt, zo wil Jezus ook niet meer te onderscheiden zijn voor jou. Hij wil zo één met je worden. En die eenwording gebeurt door de doop. Als jij volledig wordt omringd door het water waarin je naar beneden wordt gedrukt. Omkleed, omringd. Op dat moment word je één met de dood van Jezus, zegt de Bijbel. Op dat moment mag je sterven aan jezelf. Aan je oude natuur, die door zonde wordt beheerst. Je laat het allemaal los, je laat het allemaal gaan. Maar wanneer je ook weer opkomt uit het water, zegt het woord van God, dan word je één met zijn opstanding. Dan begint er een nieuw leven. Dan is het oude voorbij en het nieuwe gekomen. Dan leef jij niet meer, maar Christus in jou. Dan, zegt het woord van God, word je geleid door de Heilige Geest. Je omkleedt je met Jezus door één te worden met zijn dood en één te worden met zijn opstanding. Wat een super bijzonder moment in een christenleven. Wat een getuigenis voor alle mensen om je heen. En wat een statement naar God. Maar ook naar elke duistere macht die weet, deze persoon hoort bij Jezus. Een zoon, een dochter van de Vader. Heb jij je al laten dopen? Heb jij je al laten onderdompelen in Gods genade? Ben jij al opgestaan in een nieuw leven? Als zoon, als dochter van God, verbonden met Jezus, geleid door de Heilige Geest. Ook jij bent uitgenodigd om deel van Gods gezin te worden. Jezus wil zich ook aan jou verbinden. En misschien zeg je, ja, ik ben als kind al gedoopt. Dat is fantastisch. Een supermooie belofte van jouw ouders, waarin ze hun verlangen uitspraken om jou dicht bij Jezus te brengen. Je mag je ouders daarvoor bedanken en ze daarvoor eren. Maar de keuze voor Jezus, de verbinding met Hem, de diepe eenheid met Hem, is niet een keuze die voor jou gemaakt kan worden. Zelfs niet door je ouders. De verbinding met Jezus is een keuze die je zelf moet maken. Ja zeggen tegen Jezus. Alles achter je laten. Op Hem gericht. En nu je volwassen bent geworden. Nu je los bent gekomen van je ouders. Is dat een keuze die je zelf mag maken. En misschien denk je dan. Ja, maar ik heb de keuze voor Jezus al lang gemaakt. Ik hoor al bij het gezin van God. Dus wat voegt de doop dan nog toe? Nou, Jezus liet zich dopen toen hij 30 jaar was. En Jezus hoorde ook al bij het gezin van God. Sterker nog, op dat moment was hij de enige zoon van de Vader. Daar veranderde niks van toen hij zich liet dopen. Maar het bevestigde het wel. Want toen Jezus uit het water opkwam, toen ging de hemel open. En toen klonk daar de stem van Vader God die zei, dit is mijn geliefde zoon in wie ik veel vreugde vind. En deze uitspraak van God de Vader echoot nog altijd na. Wanneer iemand de keuze maakt om zich door de doop te verbinden met Jezus en opstaat uit het water. Oh, dan klinkt opnieuw die stem. Dit is mijn geliefde zoon. Dit is mijn geliefde dochter. In wie ik veel vreugde vind. Want hij was eens verloren. Maar nu is die verbonden en één met mijn zoon Jezus. Er is geen onderscheid meer tussen hem of haar en Jezus. Ze zijn één. En daardoor is hij mijn zoon en zij mijn dochter. Dus verbind je aan Jezus. En als je dat eenmaal hebt gedaan, gelovigen, broers en zussen, als je dat eenmaal hebt gedaan, als jij je hebt verbonden aan Jezus, als jij bent gedoopt in de naam van Jezus, als jij een zoon of dochter bent geworden van God de Vader, laat dat dan nooit meer van je roven. Laat niets of niemand je iets aanpraten wat je ook maar een klein beetje kan wegdrijven uit die liefdevolle relatie met de Vader. Voorkom dat jij een wettische christen wordt die denkt dat het alleen maar gaat om een levensstijl, om de keuzes die je maakt, de dingen die je wel of niet doet. Het gaat daar niet om. Als je dat doet, dan verlies je uit het oog waar het om gaat. Het gaat om Jezus. Leef je dag met hem. Overleg met hem. Maak de keuzes op basis wat je weet van hem. Verbind je aan hem. En als je dan graag over iets wil klagen in het leven, klaag dan niet over de politiek of over het weer of over al die bedrijven die het beter zouden moeten doen. Klaag dan over ieder klein mini-stapje die je zet en je wegdrijft bij Jezus vandaan. Klaag dan, zodat je steeds bewust wordt bij wie je moet zijn en waar je het moet zoeken. Maak Jezus jouw inspanning waard, meer dan wat ook in dit leven. Laat dat door niets of niemand van jou roven. Amen. Laten we samen bidden. Vader, we danken u voor uw woord. We danken u voor mannen als Paulus, die al lang geleden ons voor zijn gegaan, maar die zo'n duidelijk getuigenis hebben achtergelaten, waar wij nog steeds ons geloof op mogen bouwen, ook vandaag de dag. Heer, dank u voor uw woord, die zo spreekt uit liefde en zo spreekt van verlangen naar ons. En vergeef ons dan ook voor al die keren dat we onze relatie met u hebben geprobeerd te vangen in wetjes en in regeltjes. Waarin we dachten dat het logischer was om wettisch te leven dan in verbinding met u. Vergeef ons voor al die keren dat we u en het leven met u begrijpelijk voor onszelf hebben geprobeerd te maken. Om het te beheersen, om het te controleren, om het weer zelf te doen. Vergeef ons voor al die keren dat we u uit het oog verloren. Omdat we meer keken naar hoe het moet dan naar degene om wie het gaat. Vergeef de kerk, Jezus, dat we door de hele geschiedenis heen u hebben geprobeerd te vangen in wetten en regels. Dat we de mensen verteld hebben dat het daarom gaat. En we bidden, Jezus, openbaar uw hart. Laat ons uw hart zien voor ons. Laat ons zien hoe u naar ons verlangt. Hoe eindeloos veel u ons lief heeft. Vader, hoe u ons wil aannemen als uw kinderen. Geen afstand meer. Geen afstand meer. Geen afstand meer. Maar intimiteit. Liefde van een vader. Een thuis. een plek waar wij horen te zijn. Waar we geen vreemdelingen zijn. Waar niet toezicht over ons gehouden wordt. Maar waar we volledig onszelf kunnen zijn. Volledig aanvaard door U. Bij uw vaderhart. En dat is vanmiddag de oproep. Wil jij kind zijn van de Vader? Wil je een geliefde zoon of dochter zijn van de Allerhoogste Koning? Hij wil het. Hij wil het zo graag dat hij zelfs zijn eigen zoon gaf. Zijn hart brandt ervoor. Hij wil geen toezichthouder zijn. Hij wil je vader zijn. Mag hij dat zijn? Terwijl we onze ogen gesloten houden en onze hoofden gebogen, wil ik die uitnodiging bij jou neerleggen. Als jij ja wil zeggen tegen God de Vader. Als jij ja wil zeggen tegen kindschap. Ja wil zeggen, ik wil uw kind, uw zoon, uw dochter zijn. Wil je dan je hand hoog opsteken naar Hem, zodat ik voor je mag bidden? God ziet jouw hand. God ziet ook jouw hand. God ziet jouw hand. Dank u, Vader, voor de handen, maar vooral voor de harten die u op dit moment ziet. Dank u wel dat u deze mannen en vrouwen wil aannemen als zonen en dochters van u. En op dit moment mag ik jullie namens Jezus verbinden met Hem. O, kom Jezus, kom. Kom Jezus, kom. Vul ze met uw leven. Vul ze met uw waarheid. Vul ze met uw geest. Vul ze met uw vuur. Trek op dit moment mensen naar uw hart en maak ze één met uzelf. Zodat ze vanaf vandaag de zekerheid mogen hebben. Dat ze door het leven mogen gaan als zonen en dochters van u. Volledig verbonden met u. Geen afstand meer. Alleen maar relatie. Alleen maar intimiteit. Alleen maar verbondenheid. En zo zegen ik jullie in de naam van Jezus. En ik verbind jullie namen stuk voor stuk. Aan de naam der namen, de naam van Jezus. Jullie behoren Hem toe. Jullie zijn van Hem en Hij is van jou. In de naam van Jezus. Maar ik wil nog een oproep doen. Want opnieuw heeft vandaag ook het woord geklonken. Verbind je aan Jezus door de doop. Verbind je met zijn dood. Verbind je met zijn opstanding. Niet alleen geestelijk. Laat het ook blijken aan de hele wereld om je heen. En aan de geestelijke gewesten. Dat iedereen het mag weten. Dat er geen onderscheid meer is tussen jou en Jezus. Jullie zijn één. En misschien moet jij vandaag wel eindelijk de keuze maken. Om je te laten dopen. Niet omdat iemand je dat verteld heeft. Niet omdat je vader of moeder dat willen. Of je vriend of vriendin. Of je man of je vrouw. Maar gewoon omdat Jezus dat van jou vraagt. Omdat Jezus zich zo graag met jou wil verbinden. Wil jij je ook op die manier met Hem verbinden? Dus terwijl we onze ogen nogmaals gesloten houden, onze hoofden gebogen, wil ik ook die uitnodiging bij je neerleggen. Als jij ja wil zeggen tegen eenheid met Jezus door de doop, wil je dan ook je hand opsteken zodat ik voor je mag bidden. Laat het een moment zijn tussen jou en Hem. O, Jezus, ziet jullie handen. Zijn er meer mensen? Jezus ziet jouw hand. Jezus ziet jouw hand. Dank u wel, Jezus, voor deze keuze. Heer, u ziet in harten. En we bidden dat deze keuze gevestigd mag zijn, Heer, in dit moment. Heer, dat deze mensen niet terug zullen treden van de keuze die ze nu maken, maar de navolging op zullen gaan geven. Heer, we bidden dat er niets is wat hun daarin zal belemmeren. Geen mens, geen ding, geen twijfel. We breken dat in de naam van Jezus. We bidden voor vrijheid. We bidden voor bescherming van deze keuzes. En we bidden dat ja, dat dit moment van de doop een fantastisch moment in hun christenleven zal zijn met u. Heer, waarin ze het oude mogen achterlaten en het nieuwe mogen beginnen. Oh, dank u wel dat u de naprediker bent. En ik bid ook voor de mensen die hun hand niet hebben kunnen opsteken omdat ze zo twijfelen, omdat ze zo worstelen. Ik bid dat u komt met zekerheid. Ik bid dat u komt met doorbraken. Heer, dat u mensen overtuiging geeft van uw verlangens in uw hart. Heer, dat niemand zich zal laten dopen omdat het moet, maar dat mensen het zullen doen omdat ze het willen. Omdat ze willen horen bij u. Omdat ze één willen zijn met u. Omdat ze hun kindschap, hun zoonschap, hun dochterschap met u willen bevestigen. Als geliefde en zonen, geliefde zonen en dochters van u. En zo zegen ik jullie in de naam van Jezus. En ik verbind jullie namen aan de naam van Jezus Christus. Halleluja. Amen. Zullen we al deze mensen een groot applaus geven voor de keuzes die gemaakt zijn. En ik wil ook vragen of de bidders naar achteren willen gaan. Als jij je hand net hebt opgestoken, wil ik je van harte uitnodigen om naar achteren te lopen en kenbaar te maken de keuze die jij hebt gemaakt. Mensen willen persoonlijk met je bidden, maar willen je ook helpen om de juiste stappen te zetten, om navolging te geven aan de keuze die jij hebt gemaakt. Ik zal bij de zegen ook nog vertellen praktisch hoe je dat kunt doen, maar laten we eerst gaan staan en samen God aanbidden en voel je vrij om tijdens de aanbidding naar achteren te lopen en voor je te laten bidden.